Goedenavond, gemeente. Ben ik goed te verstaan? Nee, hè? Even kijken wat er... Ja. Die doet het, deze doet het, die doet het, u doet het. Nog steeds niet? Jawel, hè? Ja, goed zo. Nou, goedenavond, gemeente. Daar zijn we weer. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Het gaat over de bloemengroet, de bloemen van de Zuiderkerk... gaan vandaag ter bemoediging naar de familie van Twillert van Halteren, adres op de Wilde Zwaan. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar de familie Bos van Twillert en zij wonen op de batterijen. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie en aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Volgende week zondag zijn jullie van harte welkom in de volgende diensten. Om 9:30 zal er in de Adventkerk een dienst zijn met als voorganger Karin Timmerman. Om 19:00 s'avonds ook in de Adventkerk, voorganger Ruben Berry. En om 9:30 in de Zuiderkerk is de voorganger Karsten van Staveren. Vandaag ben ik uw voorganger, dominee Gerard Doren. En bij het orgel zit Derek Koelewijn. En tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen als aanvangslied... een bewerking op Psalm 84, Psalm 84a, vers 1, 2 en 5. Laten we stil worden voor de Heer onze God. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat uw hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaat u zitten. Ja, nadat wij een bewerking zongen van Psalm 84, zingen wij nu ook een bewerking van Psalm 23, maar uiterst bekend het lied De Heer is mijn herder. We zingen lied 23b, vers 1, 4 en 5. Gemeente, laten wij nu bidden om de opening van het woord en om verlichting van de Heilige Geest. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij op deze zondagavond hier in uw huis mogen komen. Dat daar niets is wat ons heeft tegengehouden. En dat we ook thuis konden afstemmen op deze dienst. Om mee te zingen, om mee te bidden. En om straks ook te luisteren naar uw woord, de Bijbel. Wij danken u dat wij in alle rust kunnen opgaan. Dat daar geen terreur is, geen dictatuur. Laat staan dat er oorlog zou zijn. Nee, in alle rust, in alle vrede, mogen wij uw naam belijden. Mogen we samenkomen. Mogen we weten dat we welkom zijn in uw huis. En dat zoals wij komen, gewoon zoals we zijn, dat we zo verschijnen voor u. De almachtige God die zich ontfermt over ieder van ons. Heren, dat is meteen ook ons gebed. Dat u ons onze zonden vergeeft. Dat u schuld van ons afneemt. En dat wij mogen opleven door uw genade. Een genade die u schenkt in uw eigen Zoon, de Heer Jezus. Wilt u vanavond tot ons komen door uw woord en door uw geest. Zodat we niet alleen zullen luisteren, maar ook zullen gehoorzamen aan datgene wat u tegen ons zegt. Wilt u ons zo opbouwen tot uw gemeente? Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, is vandaag de zondag van het werelddiaconaat. En dat is ook met reden. Want ik ga even met u terug in de tijd naar het jaar 1953. En als je wat ouder bent geworden dan 1953, dat weet u dan nog wel. En als je wat jonger bent, dan kun je denken, waar heb je het over? Maar het gaat over de stormvloed die toen ging over Zeeland en over de eilanden in Zuid-Holland. Een enorme doorbraak van de dijken. De eilanden kwamen onder water te staan. Het was een hele toestand. In die tijd, zo vlak na de oorlog, had Nederland hulp nodig. De provincies, ze schoten te hulp. Maar ook de landen om ons heen en landen van ver weg, zelfs uit Afrika, werd hulp geboden, kun je nagaan. Eén grote beweging vanuit de hele grote wereld naar ons landje toe. En vanaf dat moment begon het besef te ontwaken dat diaconaat breder moest zijn dan het eigen dorp en de eigen stad. We moesten ons bekommeren tot zelfs aan de andere kant van de wereld toe. En zo ontstond die zondag van het werelddiaconaat. Het zondag op de eerste zondag van februari. Op deze zondag lezen wij uit Marcus 6, vanaf vers 30 tot en met vers 44. Marcus 6, vanaf vers 30 tot en met 44. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren velen die kwamen en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigten zagen hem weggaan. En velen herkenden hem. En gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hen veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niks te eten. Maar hij antwoordde hen en zei, geeft u hun te eten. En zij zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij te weten gekomen waren, zeiden ze, 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij die 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. En hier eindigt de schriftlezing. Wij gaan nu zingen, gemeente, Psalm 43, vers 3 en vers 4. Ja, de tekst hebt u nog van mij te goed. De tekst is vers 34 uit Marcus 6. En daar staat, toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hen veel dingen te onderwijzen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in de jaren 90 was ik aan het werk in Bergse Hoek. En daar hadden ze een kerkgebouw dat bestond uit twee verdiepingen. Beneden was dan de kerkzaal, met natuurlijk consistorie, grote hal enzovoort. Nou ja, je kan je daar iets bij voorstellen. En als je dan de trap op ging, dan waren daar de lokalen en daar werd catechisatie gegeven. Op een bewuste avond gaf ik catechisatie en toen dat klaar was, ging ik met de jongeren mee de trap af naar beneden toe. En bij het keukentje, bij de koster, zat een jonge man. Een van mijn catechisanten, een meisje, zei, dat is mijn vriend. Nou, mooi. Leuk voor je. Ja. En die weet alles van het geloof. Oh ja, ja. En komt nooit in de kerk. Ah, oké. Okay. Die vriend zag me. Ben jij de dominee? Pastorale medewerker. Net niet. Heb ik een vraag voor jou? Adam en Eva, die krijgen toch alleen maar zonen? Ja. Nou, waar komen dan die vrouwen vandaan? Toen zei ik tegen hem, ik wil je best antwoord geven op je vraag, maar dan moet je mij eerst antwoord geven. Want jij komt hier je vriendin ophalen. Ja. Met je auto. Ja. Oké. Kun je mij aan de hand van een kookboek uitleggen hoe je auto moet leren rijden? Nee, je zegt, dat kan toch niet? Daar is een kookboek niet voor bedoeld. Ik zei, precies. En de Bijbel is er niet voor bedoeld om alles uit te leggen over het ontstaan van de mensheid. En hoe dat allemaal gegaan is. En hoe dat precies gelopen is. Dan zit je niet meer in de theologie, maar in de antropologie. De Bijbel heeft maar één doel. De Bijbel beschrijft de geschiedenis van de grote daden van God. Op momenten dat hij mensen ontmoet. Daar gaat de Bijbel over. En die geschiedenisgemeente, die begint met de vaststelling dat deze wereld niet van ons is. Het is een geschapen werkelijkheid. De wereld is van God. Hij is de schepper van al wat leeft. En dat is het allereerste wat wij van God meekrijgen. Nog voordat iets van ons begon te leven, stond alles in zijn boek te schrijven, kunnen we zien. En dan is hij daar in zijn geest. De geest zweefde over de woeste wateren. Wateren van de oervloed. Wateren die de hele Bijbel door symbool zouden staan voor de machten van de chaos. De antimacht tegenover God. Dus ook de machten van vernietiging en van dood. En als God begint met leven scheppen, dan wijst hij die wateren terug binnen de grenzen van waar het water mag zijn. En dan komt daar droog land. En op het droge land komt daar leven. Stap voor stap bij ieder woord wat hij uitspreekt. Het denken over de wateren, over de zee, het gaat zelfs zo ver dat we in het boek Openbaringen horen dat de zee er niet meer zal zijn. Dus al die machten van de chaos, al die antimachten, ze zullen overwonnen zijn. En als we dan weer teruggaan naar het begin van de Bijbel, naar Genesis, dan horen wij, en dat is bijzonder, dat God alvast niet op een afstandje blijft staan. Hij is die hoge schepper. Hij heeft de macht om leven te creëren. Maar hij komt naar een man toe, ergens in de buurt van Haran. Wij zouden zeggen, ergens in Irak. En dan spreekt hij hem aan. En dan geeft hij hem zijn zegen. Abram zal vader worden. Hij zal zelfs aartsvader worden. En in zijn nageslacht zullen alle volken van deze aarde zich gezegend mogen weten. En zo openbaart God zich als de schepper van al wat leeft. En gaandeweg leren wij hem kennen als de God van het verbond. Een God, met excuus, een God die een relatie zoekt met mensen die op hem vertrouwen. Een relatie met de kinderen van Abraham en Israël, maar ook met u. En ook met jou. En ook met mij. Vanwege die ene zoon uit dat eeuwenoude nageslacht van Abraham. Die ene zoon van David. Die zoon die Jezus is. En weet je wat me nou vanavond zo aanspreekt? En wat ik zo mooi vind? Dat God ons zijn zoon heeft geschonken. Dat zeggen we zo vaak. En als gemeente, ja, dat weet ik, dat ken ik, ja. Ik weet helemaal niet of jullie allemaal kinderen hebben. Wij hebben er 4. Ik zou er geen eentje weggeven. Wat ze ook zouden vragen, die kinderen, die horen bij ons. Die zijn van ons, die geef je toch niet weg. En hier heb je 1 enige geboren zoon van God. Eentje. En God geeft die zoon aan ons allen. En dan is het niet zo dat dat allemaal vertrouwd is. En dat dat allemaal veilig is. Nee, hij levert Jezus over aan een wereld die vijandig gestemd is. Daarbij heeft hij alle macht. Hij kan werkelijk alles. Er is niemand zoals hij. En hij verlaagt zich en hij komt tot ons als een mens onder de mensen. Omdat hij niet ver weg wil zijn. En dan Jezus, hij stelt zich niet aan ons voor van nou, ik ben er eentje van de Allerhoogste Schepper. En hij zegt ook niet, ik ben de enige geboren zoon van de God van het verbond. Nee, ook Jezus stelt zich rustig op. Hij laat iets totaal anders zien. Hij laat ook iets anders van zich merken. En dat horen wij terug in de tekst voor deze verkondiging. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En dan begint hij veel te onderwijzen. Wat laat Jezus allemaal zien in dit gedeelte? Nou, eerst alles begint hij met zijn discipelen. Discipelen die komen terug van een belangrijk werk. Die hebben allerlei wonderlijke dingen gedaan. We kunnen dat zo'n 10, 15 versen daarvoor lezen. In Markus 6, vers 12 en 13 staat dat die discipelen erop uitgezonden zijn. En dan prediken zij het evangelie tot de mensen. En die mensen die worden opgeroepen om zich te bekeren. Kunnen wij zeggen, nou ja, oké. Doen we in de kerk ook. Maar dan, en zij dreven veel demonen uit. En dan ook nog, zij zalfden veel zieken met olie. En ze maakten hen gezond. Ineens kunnen ze dat. En aan het begin van ons gedeelte komen zij terug bij Jezus en dan zijn ze vol van verhalen. Je kan het je voorstellen. Ze hebben van alles gezien. Ze hebben van alles meegemaakt. Ze hebben zelf dingen mogen doen die ze niet voor mogelijk hadden kunnen houden. En dan leert Jezus hen een belangrijke les. Want hij trekt zich terug op een eenzame plaats. Tenminste, dat is de bedoeling. Waarom? Nou, het allereerst staat er al gewoon om uit te rusten. Om een beetje bij te komen. En hoe doe je dat? Door tijd te nemen dat je tot jezelf komt. Dat is een enorme tip die we hier lezen voor ons allemaal. Wat doe je als je dingen te machtig zijn? Als het misschien wel overweldigend is. Als je er zo vol van bent dat je niet meer los kan raken. En dat je ook moe kan worden. stapje terug. Rustig aan. Kom even tot jezelf. Maar er staat er ook dat Jezus zich terug wil trekken op een eenzame plaats. En wat doet Jezus altijd als hij zich terugtrekt op een eenzame plaats? Dan komt hij tot zichzelf en hij komt tot God. Want dan gaat hij bidden. En dan legt hij alles voor aan zijn hemelse vader. Dan wil hij door hem gewezen worden. Hij wil graag dat zijn vader hem hoort. Hij bidt vast ook om de weg die hij zal gaan. Maar ja, die mensenmassa, die hadden dat bootje in de gaten. Die hadden Jezus gezien. Die hadden elkaar eens even aangestoten. En zeiden van, joh, erachteraan. Want dit kunnen we aflopen. En uit al die dorpen, al die steden in de omtrek, gaan die mensen daar om dat meer heen. En ze zijn al lang aan de overkant als Jezus met zijn discipelen daar nog moet komen. En als Jezus dan dat scheepje uitgaat, dan ziet hij hen allen. Nou, dat staat er niet voor niks. In de psalmen zingen wij, Heer die mij ziet zoals ik ben. We hebben een Godgemeente die ons ziet. Dat is wat anders dan even vluchtig aankijken. Oh ja, mensenmassa. Nee. Hij ziet wie je bent. Hij kent je. Je hoeft niks te zeggen. Hij hoort jouw gedachten. Je hoeft niks te doen. Hij kent jouw bestaan. Hij kent je van buiten. Hij kent jou van binnen. En hij weet ook exact wat je nodig hebt. En wat doet hij in die Psalm 139? Dan legt hij zijn hand op ons. Snappen we niks van. David ook niet. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Ik kan daar niet bij. Hoeft ook niet. God komt wel bij ons. En dan zien we hier Jezus. En Jezus ziet die mensenmassa. Hij ziet die mensen zoals hij ook vandaag naar mensen kijkt. Hij ziet ook jou. Weet precies wie je bent. Weet precies wat je nodig hebt. Weet ook misschien wat je van hem vraagt. En in zijn manier van doen legt hij zijn hand op jou. Hoe? Hij is met innerlijke ontferming over jou bewogen. Want dat is wat we Marcus horen vertellen. Jezus ziet de mensen en meteen is daar die ontferming. En wat is dan ontferming? Ik kan dat niet zo goed uitleggen, behalve dan met een beeld. Als je met innerlijke ontferming bewogen bent, dan voelt dat alsof je een stomp in je maag krijgt, letterlijk. Want dat is de bedoeling van dat woord. Je wordt zo geraakt door het verdriet, door het lijden, de pijn, de wanhoop of wat er ook maar is. Het doet je zeer in je binnenste. En het raakt Jezus dan ook ongenadig hard wat hij daar ziet. Daar ziet hij de nood van de hele wereld, zou je kunnen zeggen. En het raakt hem meteen. Want hij ziet alles. Hij ziet daar een volk dat lijkt op schapen die geen herder hebben. En met deze uitspraak sluit Jezus naadloos aan bij een van de belangrijkste titels die zijn vader kreeg in die lange geschiedenis van het Oude Testament. En die titel kennen we allemaal. We zongen net dat lied, De Heer is mijn herder. Een lied van David. Onze God leidt ons zoals een herder dat doet. Het is niet zo toevallig dat de grootste koning van Israël, koning David, ooit zelf begon als een herdersjongen. En hij zou uitgroeien tot een grote koning. Waarom? Omdat hij er verstand van had. Het oudste lam, het oudste schaap moest meekomen. Het jongste lammetje ook. En hij wist hoe dat moest. Altijd rustig aan. Altijd blijven omkijken, altijd blijven omzien naar, zorgen dat de boel bij elkaar bleef en dan maar rustig een stap zetten als dat kon. Nou, hier staat de zoon van David. En die zoon van David zal in het evangelie naar Johannes zeggen dat hij de goede herder is. Een herder die omziet naar schapen van zijn kudde. En die bereid is, die de volmacht heeft om zijn leven te geven voor ons allen. Nou, toen ik daarover nadacht in de afgelopen week, over die hemelse hoogheid van God, over zijn almacht, over zijn schepper zijn, en over het feit dat Jezus zijn eigen zoon is, dat er niemand is die ook maar in de buurt kan komen van deze Jezus, niet als het gaat om zijn komaf, maar ook niet als het gaat om zijn macht en zijn gezag, moest ik denken, ik kan niet anders, aan de leiders van deze tijd. We komen hen tegen in de grootte van de aarde. En ik bedoel dat cynisch. Want wat zien wij hen bezig? Belust op macht. Belust op grond en meer grond. Belust op geld en meer geld. En tot de tanden bewapend. En wie is er met ontferming bewogen? En wat voor een voorbeeld geven ze aan ons? En moeten wij hen dan maar volgen? Nou, ik dacht het niet. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat wij een voorbeeld moeten nemen aan Jezus. Die ons aankijkt. Die jou ziet. Die weet hoe je bent. Die zich door jou laat raken. Niet een klein beetje. Het doet hem gewoon zeer. Zoals God zich laat raken. Want de ontferming van Jezus is de ontferming van God zelf. Alleen Ezekiel 34, lees dat hoofdstuk thuis eens na. Alleen Ezekiel 34 kunnen wij horen hoe God spreekt over de toenmalige herders van Israël. Dan gaat het over de bestuurders van het volk van God in die tijd. En dan horen wij dat die bestuurders tekortkomen, tekortschieten. Dat zij falen. En we horen daar hoe God zelf belooft dat hij zal komen om zijn volk te weiden. Een volk dat lijkt op schapen die geen herder hebben, want de opmerking komt daar vandaan. Ezekiel profeteert dat God aan zijn volk een nieuwe herder zal schenken. En vandaag horen wij van Jezus, die bewogen is zoals zijn vader het is. En die ons sterkt. En die ons leidt. Zoals zijn vader dat altijd al heeft gedaan. Want hij verzamelt de zijnen om zich heen. En dat is ook weer zo'n bijzonder stuk in wat we net hebben gelezen. Want dan gaan daar die leerlingen, die discipelen aan het werk. En die grote groep van mensen, die mensenmassa, laat zich opdelen in groepen van 50 en in groepen van 100. Waarom? Omdat de kerk van toen samenkwam in groepen van 50 en groepen van 100. Er waren nog geen kerkgebouwen. Mensen kwamen samen in grote huizen. Ook wel in Romeinse villa's. En daar was daar zo'n binnenplek, zeg maar. En daar konden een hoop mensen bij elkaar komen. Een stuk of 50. En als je een groot huis had, u raadt het, een stuk of 100. Je ziet hier een beschrijving van de gemeenten van toen. En dan vraagt hij aan zijn leerlingen om iets te doen wat ze eigenlijk helemaal niet kunnen. Geef ze maar te eten. 5000 mannen. Dan staat er in die regel wit, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Ga er maar vanuit dat daar 8.000-9.000 mensen zijn geweest, zo ongeveer. Och, 1000 meer of minder, brood genoeg, 5 broden, 2 vissen. Het was niet eens zoveel. Was dit zo'n gekke vraag om te stellen aan die leerlingen? Als je er goed over nadenkt, eigenlijk niet. Ze hadden mensen opgeroepen tot bekering. Ze hadden demonen mogen uitdrijven. Ze hadden mensen gezalfd en die waren genezen. Ze hadden wonderen gedaan zoals God die alleen kan doen. Zoals Jezus die alleen kon doen. Kon dit dan niet gevraagd worden? Geef ze even eten. Het kon best gevraagd worden. Maar wat doen dan die leerlingen? Die kijken terug naar Jezus. En misschien zit er wel iets in van de houding van nou, we hebben de Heer in ons midden. Dus nu mogen we het allemaal van hem verwachten. Het zou kunnen dat die gedachte gespeeld heeft. Het zou kunnen dat die gedachte ook bij u speelt. Als daar gebouwd moet worden aan de kerk. Och, ik vertrouw op God. We hebben de Heer in ons midden. We kunnen rustig aandoen. Gemeente, ik kan u verzekeren, we weten allemaal dat deze Adventkerk over een aantal maanden gesloten zal worden. Maar als de mensen zo'n 60 jaar geleden hadden gedacht, we hebben God in ons midden en we moesten het verder maar eens afwachten, dan was deze kerk er nooit gekomen. En trouwens de Zuiderkerk ook niet. En de Catharinekerk ook niet. Er was er geen kerk gebouwd. God bouwt zijn kerk met mensen. Hij schakelt zijn leerlingen in. Geef ze maar te eten. Ga je gang. En dan lezen wij, dan neemt Jezus de broden en de vissen. Dan kijkt hij op naar de hemel. En hij spreekt dan een zegengebed uit. En dan breekt hij dat brood. En hij laat dat uitdelen aan al die mensen. Het doet denken aan de viering van het heilig avondmaal. En dat is ook precies de bedoeling. Want waar de gemeente samenkomt, in groepen van 50 of 100 of hoeveel mensen het er ook zijn. Waar een gemeente samenkomt rondom haar Heer en Heiland, die met ontferming over ons bewogen is, daar ontvangen wij wat we nodig hebben. En we krijgen het uit zijn milde hand. Wij ontvangen Jezus zelf. En hij gebruikt daarvoor zijn leerlingen. Hij gebruikt daarvoor zijn kerk. En als het om het avondmaal gaat, hij gebruikt daarvan voor zijn diakenen. Die ons voorgaan in de dienst aan God en in de dienst aan de wereld. Want bij die tafel leren zij ons zien wat een ander soms niet ziet. Om dan te helpen waar verder geen helper is. En zo gaan diaken ons voor in dat dienen. Naar elkaar toe, naar God toe. En dan gaat het om mensen zoals u en ik. We helpen elkaar en we helpen mensen daarbuiten. Mensen die bij God in tel zijn. Mensen die door hem worden gezien. Mensen door wie hij wordt geraakt. Omdat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Omdat hij voor ons allen een goede herder wil zijn. Amen. Gemeente, we gaan nu ons geloof belijden. Als dat voor u mogelijk is, wil ik u vragen om te gaan staan. Wij gaan namelijk ons geloof belijden door een lied te zingen. En dat is lied 370 uit de bundel Hemelhoog. En als we dat uitgezongen hebben, gaan we allemaal weer zitten. Ja, en zo komen wij tot de dank en de voorbeden. En bij de voorbeden wil ik graag met u bidden voor 3 leden van onze gemeente die ziek zijn of die bezig zijn met operaties en wat iets meer zijn. En dan gaat het allereerst om mevrouw de Graaf Hartog van appartement 501 in de haven. Zij maakt op dit moment een moeilijke tijd door in die zin dat we moeten vrezen dat ze op haar sterfbed ligt. En daarom zullen we voor haar bidden en voor de familie om haar heen. We bidden en danken met de heer Pruis, Dirk Pruis, die thuisgekomen is nadat hij in de afgelopen periode in de haven geholpen moest worden. En we bidden ook voor Beb Veldhuizen, danken met haar omdat zij een operatie heeft gehad en nu moet afwachten of het allemaal zo goed is gegaan als dat zij hoopt. En ondertussen moet ze ook afwachten of er nog een verdere behandeling achterna zal komen. Ten slotte bidden wij voor prinses Beatrix, die gisteren 88 jaar oud mocht worden. Gemeente, laten wij danken en bidden. Vader in de hemel, we hebben daarnet dat lied gezongen. Een lied waarin wij de 12 artikelen van het geloof bezingen. Dat u onze God bent, als Vader en Zoon en Heilige Geest. En dat u werkelijk alles aan ons hebt gegeven in uw eigen Zoon, de Heer Jezus. Dat wij mogen leven door Hem in ons leven hier en nu. En dat we alvast niet bang hoeven te zijn voor de dood. Omdat er leven is zo dicht bij u. Allemaal om Jezus wil. En wij danken u voor het evangelie dat wij mochten horen. En wij danken u voor het geloof dat u ons schenkt. Een geloof dat gedragen en bewerkt wordt door de kracht van uw geest. Zo hebben we alles aan u te danken. En ondertussen, Heere God, is daar altijd ook weer ons gebed. Want we hebben u nodig iedere dag opnieuw. En we hebben u nodig iedere nacht opnieuw. Als u ons aanziet, dan weet u wie we zijn. Dan kent u onze gedachten. En u kent ook de vreugde en de vragen die diep in ons leven. Wilt u ons kennen, Heere? En wilt u met ons meegaan optrekken in ons leven? Wilt u ons daarin de weg wijzen? En wilt u ons het verstand en het geloof geven dat wij u telkens weer opzoeken in ons gebed? Dat we daarvoor de tijd nemen. Dat we daarvoor ook de rust nemen. Om ons dan even terug te trekken uit het gewoel van het gewone leven. Om tijd te maken voor u. Heere God, geef dat wij u zullen dienen in uw huis. Dat wij u zullen dienen als uw gemeente en als de gemeenteleden die we zijn. Geef, Heere, dat we elkaar zullen blijven herkennen als broeders en zusters die zich druk maken voor die ene zaak, de zaak van uw evangelie. De zaak van Jezus. En geef dat we hem volgen op de weg die hij ons wijst. Wij danken u, Heere God, dat u met ontferming over ons bewogen kunt zijn. Dat het u raakt wat er allemaal gaande is. En dat het niet allemaal langs u heen gaat. Daarom kunnen wij ook bidden voor mensen om ons heen. Mensen die ons ter harte gaan. En dan bidden wij voor de rouwdragenden van de gemeente. En dan beginnen bidden we ook voor de zieken van de gemeente. En onder hen noemen wij mevrouw de Graaf Hartog. En de heer Pruis. En Beb Veldhuizen. Wij bidden, Heere, om uw zegen. Om uw nabijheid. Om uw troost. En om een stukje uitzicht dat u gunt aan al uw kinderen. Wilt u geven, Heere, dat wij rust mogen hebben in de weg die wij gaan. En wilt u uitzicht geven, met name ook aan mevrouw de Graaf Hartog. Nu zij bezig is met het laatste hoofdstukje van haar leven hier op aarde. Wilt u daarin ook zijn als bemoediging voor de familie die bijeengekomen is. En wilt u hen helpen en wijzen op die rijkdom die u ons schenkt. Wij danken u ook, Heere God, vanwege de verjaardag van prinses Beatrix. Zij mag op hoge leeftijd komen. Heere God, wilt u bij haar zijn en wilt u haar zegenen en met haar ook de familie die bij haar hoort. Wij bidden, Heere, voor deze wereld, met al die landen, grote en kleine, met al die volkeren, kleine en grote, en met al die leiders, of ze nou denken dat ze groot zijn of niet. Wilt u geven, Heere, dat ze iets mogen weten van uw liefde, van hoe je kunt kijken naar mensen, dat ieder mens ertoe doet, kostbaar is in uw ogen, en dat het ons mild stemt. Wilt u ons vrede geven? En wilt u zo met ons de avond ingaan? De komende week ligt weer voor ons. Ook weer een gewone werkweek. Wilt u ons helpen daar waar we dat nodig hebben? En wilt u bij ons zijn in hoe wij doen, in hoe wij kijken, in hoe wij denken en in wat wij zeggen? Vader in de hemel, we leggen al onze gebeden voor u neer. Wilt u tenslotte naar ons luisteren, als wij het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ja, gemeente, dan is het nu het moment van de inzameling van de gaven. De doelen zijn genoemd. Het is van harte bij u aanbevolen. En als slotlied zingen wij daarna een lied uit de bundel Hemelhoog. Lied 326, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Gemeente, ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.